Zusters, broeders, hartelijk welkom in deze voortgezette avondmaalsdienst. Er staat ook de gasten zijn van harte welkom. Ik weet niet of er gasten zijn. Zo te zien komt u mij allemaal zeer bekend voor. Verder begroeten we hen die deze dienst nu of later op afstand met ons meemaken. Ook vanmiddag gaat dominee Ad van der Dussen voor. De organist is Christian ten Hoven. De collecte is voor de diaconie. In de voorbeden vanochtend is aandacht besteed aan de troonwisseling van koningin Beatrix en prins Willem-Alexander. De ontwikkelingen rondom de verkoop van ons eigen kerkgebouw in samenhang met de koop van de Johanneskerk. De zegeningen rondom de inmiddels afgesloten beta-cursus. En er is gebeden en gedankt voor het herstel van broeder Gert van Heiningen en Sophie van der Veen. We gaan nu zingen gezang 444 en na stilte, votum en groet zingen we psalm 123 vers 1. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Vervolgens is het eerste dat wij zeggen, onze God is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de opgestaande Heer Jezus Christus. Amen. Psalm 123, vers 1 zingen we nu. Laten we bidden. We zien op tot u, o Heer, tot u ons weer genadig bent. Weer. In menige kerkdienst zijn we geraakt. En we bidden u voor deze kerkdienst dat u ons ook weer aanraakt met uw genade. Wilt u in de woorden die u tot ons spreekt ons raken en in de viering van het avondmaal. En dan zo dat het diep tot ons doordringt dat u een genadige God bent. In Jezus' naam. Amen. Ik breng u het evangelie uit Deuteronomium 9. Een hoofdstuk met een wonderlijke tekst daarin. Namelijk de aansporing om niet te vergeten wat verkeerd is geweest. Dat staat in vers 7. Daar focus ik op in de preek. We lezen vers 1 tot en met 8. Deuteronomium is voor een groot deel een toespraak van Mozes aan het einde van de reis door de woestijn, waarin hij terugblikt over alles wat gebeurd is, maar ook vooruitkijkt naar de aanstaande intocht in het beloofde land. En in hoofdstuk 9 vind je dat helemaal terug. We lezen 1 tot 8. Luister, Israël. U staat op het punt de Jordaan over te steken, om het land van die andere volken binnen te gaan en het in bezit te nemen. Ze zijn groter en machtiger dan u en hebben grote steden met hemelhoge versterkingen. Onder hen is ook het grote volk van de Enakieten, de beruchte reuzen, tegen wie volgens de verhalen niemand opgewassen is. Laat vandaag echter goed tot u doordringen dat het de Heer uw God is die u voorgaat als een verterend vuur. Hij zal hun ondergang bewerken en hen op de knieën dwingen. Zo zult u hen in korte tijd kunnen uitroeien, zoals de Heer u heeft beloofd. Maar wanneer hij hen zo voor u op de vlucht jaagt, moet u niet bij uzelf denken: we hebben het ook wel verdiend dat de Heer ons hierheen heeft gebracht om ons dit land in bezit te geven. Nee, het is omdat die volken zo slecht zijn dat hij ze voor u verdrijft. Niet uw eigen rechtvaardigheid of uw zuivere geweten geeft u toegang tot hun land. De Heer uw God verdrijft die volken voor u omdat ze zo slecht zijn en omdat hij zich wil houden aan de eed die hij uw voorouders Abraham, Isaac en Jacob heeft gezworen. Onthoud goed dat de Heer u dit goede land niet in bezit geeft omdat u het verdiend hebt, want u bent een onhandelbaar volk. Herinner u hoe u in de woestijn de woede van de Heer uw God hebt gewekt. Vanaf het moment dat u Egypte verliet tot uw aankomst hier, hebt u zich steeds weer tegen de Heer verzet. Vooral bij de Horeb hebt u hem kwaad gemaakt. Zo kwaad dat hij u wilde vernietigen. En dan wordt door Mozes tot in detail verteld, aansluitend, hoe dat allemaal was. En hoe spannend het geweest is. En hoe bijzonder het is dat de Heer toch met zijn volk is doorgegaan. Maar nu dan toch vers 7. Herinner u hoe u in de woestijn de woede van de Heer uw God hebt opgewekt. In de vorige Bijbelvertaling nog krachtiger, nog feller. Denk eraan, vergeet het niet, hoe u in de woestijn de Heer uw God vertoornd hebt. Dat is echt heel zeldzaam in de Bijbel. Eigenlijk is het altijd het omgekeerde. Een aansporing om te vergeten wat jou dwars zit uit het verleden. Een aansporing om het blad om te slaan. Een bemoediging. God die haalt dat niet meer op. Ons gezegde, geen koeien, oude koeien uit de sloot halen. Dat is daar een vage echo van. De Heere God is vast besloten om ons niet vast te nagelen op ons verleden. En hij wil ons er ook van losmaken. Als we in een cirkel maar ronddraaien omdat wat ooit niet goed is gegaan, wil hij er ons uithalen. Dat is wel de teneur van de Bijbel. En daarom is dit echt uitzonderlijk. En ook wel onrustbarend. Denk eraan. En vergeet het niet. Je moet dat lezen tegen de achtergrond van de inleiding van Deuteronomium 9. Als je dat erbij betrekt, vallen dingen wel op hun plek. Ik vat samen wat Mozes zegt. Dat gaat zo. Israël, jullie zijn er nu bijna. Het leed is bijna geleden. De Jordaan ligt voor jullie. Jullie steken hem straks over. En dan wordt het nog spannend. Want dan moeten jullie al die machtige volkeren daar, inclusief die reuzen daar, gaan verslaan. Maar ik beloof jullie, ook dat komt goed. De Heer gaat met jullie mee. Eén ding. Als jullie nu straks daar zijn, en het is in kannen en kruiken, willen jullie dan alsjeblieft niet naast je schoenen gaan lopen? En willen jullie dan niet een gezicht trekken zo van, nou, dat hebben we dan toch maar gefixt. En wij zijn dus toch maar het uitverkoren volk van God. En dat is prima dat dat zo is afgelopen met die volkeren daar. En eerlijk gezegd, we waren er ook wel aan toe, want we hebben een hoop ontberingen verdragen. En het is ook wel een rechtvaardige zaak dat dat enorme avontuur van de uittocht zo eindigt. Mozes zegt, willen jullie dan alsjeblieft niet zo naast je schoenen gaan lopen, alsof het wel verdiend is. Want verdiend is het absoluut niet. En jullie hebben geen enkele reden om nou jezelf te beroemen, want jullie zijn voor de Heere God een onuitstaanbaar volk, een onhandelbaar volk. Onthoud goed dat de Heer u dit goede land niet in bezit geeft omdat u het verdiend hebt. U hebt helemaal niet verdiend. Want al die 40 jaar heeft de Heere God ergernis op ergernis ondergaan bij jullie. En dat jullie er toch komen, is enkel en alleen omdat hij beloofd had en dat die volkeren moesten wijken, is enkel en alleen omdat hij daar al ook niet gelukkig mee kon zijn. Maar niet omdat jullie op een of andere manier boven anderen uitsteken en God tevreden over jullie kan zijn. Dat is de inleiding. En tegen die achtergrond valt op zijn plaats dat de Heere God zegt, denk nog maar eens terug. Ze hebben een neiging om op een hele oppervlakkige manier het verleden te vergeten. En te zwellen en een grote borst op te zetten. En daarom zegt Mozes, denk nog maar eens terug. Wil je vooral niet vergeten hoe jullie tekeer zijn gegaan bij de Horeb. En daarom moet dat nog eens tot in detail worden verteld, met dat gouden kalf en alles wat zich afspeelde, zodat ze weer weten hoe het echt is. Het was een vreselijk dieptepunt en dat mag daarom niet vergeten worden, omdat ze er nu toe neigen om oppervlakkig zichzelf een pluim op de hoed te steken en iets te hebben van, nou, dat is mooi geregeld uiteindelijk. Het is dus functioneel voor die Israëlieten om terug te denken aan zonde uit het verleden. En dan zie je precies wanneer het niet functioneel is. Als je zelf daar eindeloos mee bezig bent en als je helemaal niet dat gearriveerde gevoel hebt van, nou, we hebben het mooi geklaard in ons leven. Als je juist in een zeker depressief gewroet bezig bent alsmaar met het verleden, dan heb je nodig dat er tegen je gezegd wordt, ga verder, sla dat blad om. Dit is alleen nuttig en zinvol als je tot die oppervlakkigheid neigt. Het is weer de regel die altijd opduikt. De nederigen worden door de Heere God verhoogd, maar de machtigen en de aanzienlijken, die laat hij een toontje lager zingen. Lofzang van Maria. De nederigen, daarvan zegt hij, ach, top toch niet langer. Ik til jullie omhoog uit de nadigheid. Maar de gearriveerden en de zelfvoldanen en de mensen die vinden dat ze het er goed van afgebracht hebben en dat ze terecht van God zegen krijgen, die moeten een toontje lager zingen. En voor hen is het goed om zichzelf nog eens goed te zien staan daarbij de Horeb. Deze tekst heeft actualiteit, zou ik zeggen. De actualiteit van 4 mei. Een dag van gedenken. Wat een wonderlijke week, die eerste van mei, met Koninginnedag net achter de rug en dan een paar dagen later de herdenking van de gevallenen en dan weer Bevrijdingsdag. En deze week wordt het helemaal indringend, omdat we straks op 4 mei voor het eerst de nieuwe koning dat werk zien doen. Dat gedenken gaat door. En dat zou wel eens zeker in onze samenleving geweldig functioneel kunnen zijn. Juist omdat er in onze samenleving zo'n geweldige oppervlakkigheid komt. Ik stel voor dat wij als christenen op 4 mei met name ook terugdenken aan het misschien wel allergrootste schandaal van de 20e eeuw. De uitmoording van 6 miljoen Joden. Hoe lang ligt dat achter ons? 55 plus 13 jaar. 68. Dat is lang. En tegelijkertijd is dat verschrikkelijk kort. Dat nog geen 70 jaar geleden, dat kon in Europa. En dat het ook heel lang moest duren voordat de details van dat verschrikkelijke holocaustdrama doorgingen dringen. Dat was nog lang geen 70 jaar. Er waren films nodig, 20 jaar geleden, om het helemaal te gaan beseffen. En dat mag niet uit onze collectieve herinnering verdwijnen. Omdat het zo'n ongelooflijk signaal is geweest van dat wij christenen in Europa zoveel genade nodig hebben. Ik ga niet zeggen dat het een daad van christenen was, die uitmoording. Het was een daad van een roekeloze bende misdadigers. Die moesten daarvoor verantwoordelijk worden gesteld. Het was wel een daad die gestalte kon krijgen in een cultuur die door het christendom gestempeld was. En daar ligt een vreemd en bizar raadsel. Het is niet in een boeddhistische cultuur gebeurd. Het is ook niet in een islamitische cultuur gebeurd. In een christelijke cultuur. En 70 jaar later, het lijkt wel alsof er een onwil is om daar nog bij stil te staan. Alles moet leuk, alles moet lollig, alles moet tijdverdrijf. Er zit een immense oppervlakkigheid. En dan weet ik wel, dat heb je ergens ook nodig als tegenwicht voordat het leven zo loodzwaar kan zijn. Een pretje op zijn tijd is een absolute must als tegenwicht voor alle dingen die op een mens drukken. Maar er vliegt iets uit de bocht in onze samenleving. Er is iets van dat je jezelf niet meer kent in hoe je het er hebt afgebracht in de geschiedenis. En een van de rare dingen is dat alweer synagoges moeten worden bewaakt. Ik hoorde van een feest ter gelegenheid van het zoveeljarig bestaan van de staat Israël, waar minister Lodewijk Asscher sprak. En de man kwam met twee bewakers het podium op. Wat is dat toch? Ik ga het nu verder niet hebben over antisemitisme. Ik ga het ook niet hebben over de wandaden die de staat Israël op zijn konto schrijft. Ik heb het over onze herinnering. Ook onze christelijke herinnering. Dat wij met heel onze christelijke cultuur in Europa tot zo'n schandaal zijn gekomen. Dat stemt tot bezinning. En 4 mei zou wat dat betreft een goede christelijke herdenking kunnen zijn. Zo dat wij dat schandaal niet uit ons geheugen wissen, maar onszelf voor God zien staan als mensen uit een cultuur waarin dat gebeurde. En dan wordt het avondmaal een rijke gebeurtenis. Want het blijft wel waar dat de Heere God ons aanmoedigt om niet in een heilloze depressieve cirkel om het kwaad te blijven draaien. Dat blijft echt waar. En wij mogen het echt geloven dat God ook ons als christelijke Europeanen intens liefdevol aan zijn hart drukt. Vandaag weer. En het is ook waar dat God de zonde ver van ons doet. Ook die allervreselijkste. Maar waar het om gaat, is dat je wel beseft dat het zonden waren die hij ver van ons doet. En op het moment dat er iets gearriveerd in de christelijke kerk ontstaat, is het mis. Heel apart is dat Paulus tot aan het eind van zijn leven is blijven praten over zijn eigen verleden. In 1 Timotheus 1. Ik zal dat straks na het avondmaal voorlezen. Hij is nooit vergeten dat hij de gemeente van Christus vervolgd had. Hij heeft met hart en ziel geloofd dat het van hem afgenomen was. Hij heeft met hart en ziel geloofd dat hij een uitverkoren kind van God was. Hij is nooit vergeten. En hij is ook blijven benoemen. Want het hield hem nederig. En dat is waar het in Deuteronomium 9 om gaat. Dat wij nederig blijven. Als volk van God. Ook als ons grote zegen ten deel geeft. En dat wij niet oppervlakkig worden in het begenadigd zijn. En in het praten over vergeving. Maar dat wij in de nederigheid van begenadigde mensen het aanpakken. Brood, de wijn, het beloofde land, het koninkrijk van God. Amen. Laten we zingen, gezang 344. Dat is een loflied op de genade. We werkten en we wonnen veel, maar dat is het niet waar we uiteindelijk om gered worden. Alle winst bleek schade. Het geloof ziet Jezus Christus aan. We zingen vers 1, 2 en 3 van gezang 344. Ter inleiding op de avondmaalsviering lees ik een formulier voor. Wij vieren het avondmaal in dankbare gehoorzaamheid aan het woord van Christus. Want hij heeft het zijn apostelen en daarmee heel zijn kerk opgedragen om in uitdelen en ontvangen van brood en wijn hem te gedenken totdat hij komt. Brood en wijn zijn tekenen en onderpanden van het gekruisigd lichaam en het vergoten bloed van onze Heer Jezus Christus. Zo betuigt en verzegelt ons het avondmaal in de eerste plaats dat Jezus als de goede herder zijn leven heeft gegeven voor zijn schapen. Om onze overtredingen werd hij doorboord. Om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En nu mogen wij door de Heilige Geest hem ontvangen die zich op aarde heeft gegeven tot in het offer van het kruis en die nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Dat is de gemeenschap met Christus. Maar in de tweede plaats is het avondmaal ook een gemeenschap met elkaar. Het is één tafel waaraan we samenkomen, één brood dat we eten, één wijn die we drinken. En zo wil de Heilige Geest ons niet alleen verenigen met onze Heer Jezus, maar ook met elkaar. Heel praktisch in de liefde. Levend uit zijn vergeving, vergeven we elkaar. Zoals Hij ons diende, dienen we elkaar. Omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, hebben we elkaar lief. Zoals Hij voor ons bidt, bidden we voor elkaar. En dan is er, in de derde plaats, het uitzien naar de toekomst. De toekomst van Christus. Hij heeft daar zelf op gezinspeeld toen hij het avondmaal instelde. Hij heeft toen gezegd dat hij het Pascha met de zijnen niet meer zou eten, totdat het vervuld zou zijn in het Koninkrijk van God. Vervulling. Dan bereikt het zijn diepste zin in het grote feestmaal aan het eind der tijden, als God ons van alle vijanden, ook van de dood, zal hebben verlost. Wij wachten op die volleinding. En aan het avondmaal richten wij onze aandacht daar ook speciaal op. Het avondmaal als een voorproefje van de bruiloft van het Lam. En daarom eindig ik met de zaligspreking: zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het Lam. En iedereen is welkom aan die tafel van de Heer die met het hart gelooft en met de mond beleidt dat Christus is gestorven voor onze zonden en is opgestaan om onze rechtvaardiging. We gaan zingen Psalm 25 vers 3 en daarna gaan wij aan tafel. Laat mij u eerst uitnodigen elkaar de broederhand te reiken, de zusterhand, in de verbondenheid van onze begenadiging door God. Ook nu weer zal ik met het uitspreken van de laatste woorden bij het breken van het brood wachten tot iedereen het brood ontvangen heeft. Lieve broeders en zusters in de Heer, het brood dat wij nu breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen zoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging waarvoor we God prijzen, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt hem, drinkt allen daaruit, gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van onze Heer is vergoten tot de volkomen zoening van al onze zonden. Dan lees ik nu voor uit 1 Timotheus 1. Paulus zegt: ik dank Christus Jezus, onze Heer, vers 12 staat het, dat Hij mij kracht gegeven heeft en het mij heeft toevertrouwd Hem te dienen. Hoewel ik hem vroeger heb bespot, vervolgd en beschimpt. Toch heeft hij zich over mij ontfermd, omdat ik door mijn ongeloof niet wist wat ik deed. Onze Heer heeft mij zijn genade in overvloed geschonken, evenals het geloof en de liefde die we in Christus Jezus bezitten. Deze boodschap is betrouwbaar en verdient onze volledige instemming. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars te redden. Ik was de eerste. En juist over mij heeft Christus Jezus zich ontfermd. Ik was de eerste aan wie hij zijn grote geduld toonde, zodat ik een voorbeeld werd voor alle die in hem geloven en het eeuwige leven zullen ontvangen. Aan de koning der eeuwen, de onvergankelijke, onzichtbare en enige God, zij de eer en glorie tot in alle eeuwigheid. Amen. We zingen nu een loflied op Gods goedheid, Psalm 118, vers 1 en vers 10. De collecte voor de diaconie wordt nu gehouden. Thank you. Laat ons danken en bidden. Wonderlijk, Heere God, dat u ook de ergste dingen niet tussen u en ons in laat staan, maar dat u ons blijvend aanneemt als uw kinderen en niet zonder ons God wilt zijn en de heerlijkheid van uw koninkrijk toch aan ons gunt. Met eerbied danken we u voor het machtige teken daarvan dat u ons vandaag in het avondmaal schonk. En wij bidden u of u met uw geest zo in ons hart wilt werken dat dit ons bijblijft de komende week. En dat we als begenadigde mensen door het leven gaan en dat dat onze houding stempelt. We danken u ook voor een feestweek in Nederland die alleen maar mogelijk is doordat alweer bijna 70 jaar geleden ons land bevrijd werd van een demonisch regime. Als we terugkijken, worden we met verbijstering vervuld. Hoe heeft dat kunnen gebeuren? We danken u dat er mensen zijn die met de prijs van hun leven in het verzet zijn gegaan, als militair hebben gestreden, dat uiteindelijk die nachtmerrie is overgegaan. Maar wij willen het gedenken. En wij willen voor u staan als mensen die zich nergens op kunnen beroemen. En leven bij de genade in Christus alleen. En zo vragen we u, onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij nu zingend ons geloof belijden met lied 9 uit de eigen bundel, de apostolische geloofsbelijdenis. verlaat deze kerk onder de zegen van God. De Heer zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede.
kan gaan.
Ga heen.
Ja? Oké, okay, ga heen in vrede. Ja, je moet er niet zo streng zijn hoor. Ga
heen in vrede.
Tot ziens, heel bedankt.
Dus jouw man, hè?